De wedstrijden vallen deze week bijna over elkaar. Op dit moment strijdt het peloton op verschillende vlakken, waar de Ronde van Zwitserland, de Bavaria Belgium Tour en de Ronde van Slovenië de drie belangrijkste zijn. Langzaam krijgen we dus een steeds beter beeld van wie er goed op weg zijn. Wie dat zijn gaan we in deze podcast bespreken, want ja, de managementspelletjes die zitten er ook weer aan te komen richting de Tour. Ik noem een wielerflits ploegleider. Dus ja, het is hoog tijd om eens even te gaan kijken wat nou de tussenstand is van alle renners die we verwachten. En of ze goed of slecht zijn, nou, we gaan het erover hebben. Mijn naam is Maxi Morsels.
Mijn naam is Nico Dik.
En dit is de Wielerflits podcast.
Ik zeg, door er een vaste plek, dan staat er morgen een wielerflits.
Ja, er is heet nieuws van de naald. In de Ronde van Zwitserland is Jumbo Visma uit de koers gestapt. Omdat daar corona rond suddert in de ploeg. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We hebben nog Criterium du Dauphiné, ZLM Tour, koers als dwars door het Hageland zijn geweest. De Ronde van België is bezig. Tour of Norway, goed, dat is wel al een tijdje afgelopen, maar er is van alles gebeurd de afgelopen week. Ik heb me er een tijdje even niet tegenaan bemoeid met een vakantie, maar het wordt weer gelijk, die is ten einde. En die lijkt weer heel ver weg, want er gebeurt van alles drie weken voorafgaand aan de Tour de France. Zullen we gaan beginnen bij de Ronde van Zwitserland?
Ja, kun je voor het trouwens van pakweg begin februari tot eind oktober op vakantie?
Want?
Nou, het was wel lekker rustig. Een keer geen commentaar op te veel woorden of wat dan ook. Maar goed, aan de andere kant, de techniek liet mij een beetje de laatste twee weken in de steek voor de podcast. Dus voor de podcast is het beter als je gewoon niet meer op vakantie gaat.
Nou ja, en we hadden wel gelukkig twee weken Nico. Eindelijk die Nederlands-Belgische connectie.
Ja, daarom. En die komt ook wel vaker terug. We hebben volgende week natuurlijk het NK, maar dat betekent ook dat we het BK hebben. Dus ik denk dat het sowieso goed is om Nico volgende week ook weer even erbij te halen.
Ja, en nou, straks tijdens de Tour gaan we dagelijks wat maken. Dus voor de podcastfans gaat er behoorlijk wat komen tijdens de Tour. Maar eerst al die voorbereidingswedstrijden. En het zijn er nogal wat. Ook nog de Route d'Occitanie die begint. Moet ik straks ook nog wel over hebben, want dat parcours vind ik een beetje anders dan de andere jaren. Geen heel zware bergrit dit jaar, maar wel een aantal trouwe waardes aan start daar. Zo waaronder Quintana die de afgelopen jaren daar vaak zich liet zien in aanloop naar die Tour. Maar eerst is Ronde van Zwitserland, waar vanochtend bekend is gemaakt dat Jumbo-Visma zich terugtrekt, want er zit weer corona in de ploeg. Iets waar Marijn Zeeman al in een interview bij ons al een beetje voor vreest dat dit nog altijd een realistisch scenario is. Je merkt bij ons in de samenleving lijkt corona een beetje naar de achtergrond verdrukt te zijn. Maar in het peloton is het nog gewoon een heel heet hangijzer. En dat dat terecht is, dat blijkt nu maar weer. Zo vlak voor de Tour is dat wel een klein drama te noemen.
Ja, want ik sprak dan met Marijn anderhalve week terug, denk ik. En toen hebben we het hier uitgebreid over gehad. Dat die, wat jij zegt, dat het in de samenleving eigenlijk gewoon, speelt het niet meer. Alhoewel ik afgelopen weekend las dat de laatste weken coronabesmettingen weer fors zijn toegenomen. Ook de ziekenhuisopnames zijn toegenomen. Dus ik vrees een beetje ervoor dat we toch misschien weer, dat het weer iets meer straks gaat spelen. Maar Zeeman zei van, ja goed, als je nu een coronabesmetting krijgt, dan kun je het wel shaken voor de Tour. Omdat je daar gewoon zoveel last van hebt. Sommige mensen hebben een snotneus, sommige mensen zijn echt ziek. Dat het nog steeds speelt. En we moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk een aantal renners met pericarditis rondgefietst hebben na corona, met een ontstoken hartzakje. Dat alle ploegen, voordat renners terugkeren in competitie, ze door de medische molen halen in het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat er geen hartafwijkingen gevonden worden, geeft wel aan hoe gevaarlijk corona nog altijd is voor topsporters. En dat ze nu dus geen enkel risico nemen in aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar, valt te prijzen. Aan de andere kant, wat gebeurt er straks in de Tour als er iemand is met corona? Gaan ze er dan ook allemaal uit of is dit puur uit voorzorg om maar te zorgen dat, dat de toprenners niet ziek worden. Maar aan de andere kant, Jumbo-Visma wilde na de Ronde van Zwitserland eigenlijk gaan kijken wie er naar de Tour gaan, wie zijn er fit, wie halen hun niveau en wie zit straks op het allerbeste niveau, kunnen ze dat halen. Dus ze zijn met 11 renners die Tour aan het voorbereiden, daarvan zullen er 8 afreizen. Een Ronde van Zwitserland niet kunnen uitrijden, in hoeverre heb je daar last van in je voorbereiding ten opzichte van de jongens die het criterium die Dauphiné uitreden? Want die hebben natuurlijk wel qua koersritme voorsprong. En
dat laatste punt. De laatste jaren zie je natuurlijk wel dat de renners prima met puur enkel training het goed kunnen doen. Dus die laatste koersprikkel, dat lijkt me nog niet het allergrootste probleem. Maar voor een aantal zit een NK er nog bij. Voor heel wat niet, maar die kunnen nog misschien nog op hoogte gaan. Of in ieder geval trainen richting de Tour. Wat ik maar wel, dat weten we op dit moment niet, wie er besmet is. Is het een renner? Of is het iemand in de omkadering? Het kan natuurlijk ook dat ze deze beslissing nemen puur uit voorzorg. Als renners niet besmet zijn, dat die niet besmet zullen raken. Dus dan zouden de renners nog vrij, coronavrij, een voorbereiding kunnen doen richting de Tour. Maar het is ook een beetje déjà vu naar januari. De dag nadat wij daar bij hun teampresentatie in Spanje hadden gedaan. En in één keer ook alles in lockdown ging binnen de ploeg. Het trainingskamp werd geannuleerd. Ook toen zat er corona in de ploeg. Is het bij 2 keer gebleven nu? Nee, want we weten ook in de Ronde van Noorwegen dat ze daar een aantal renners ook niet zijn vertrokken vanwege een besmetting. Toen zat het wel in de rennersselectie. Dat wisten we.
Chris Harper voor de Giro, die nog op het laatste moment vervangen is door Gijs Leemrijse.
Ja, dus het is wel... stel, het zit wel in de rennersselectie. Ze hebben nu al een aantal ritten erop zitten. Dus wat en waar komt het vandaan? Is Jumbo-Visma nog steeds de bron? Ronde van Noorwegen hadden ze last van. Nu zit het nog steeds. Of is het veel breder verspreid in het peloton? Dat weten we op dit moment niet. Nee. Maar zo vlak voor de Tour, als je ziet wie er allemaal deelnemen. Een heel deel van Ineos is tourselectie wat nu in Zwitserland rijdt.
Ja, en bij Jumbo-Visma zelf ook. Vier namen die hier rijden. Hè? Rowan Dennis, Robert Gesink, Sepp Kuss en Mike Teunissen. Die staan ook allemaal bij die 11 renners die naar de Tour kunnen. Als je 11 min 8 doet, moet ik het goed zeggen? In ieder geval, hier rijden 4 renners. En als je 11 min 4 doet, kom je op 7 renners uit. Dat betekent dat 1 iemand uit deze selectie van de Ronde van Zwitserland in ieder geval naar de Tour zal moeten. Want anders kom je niet tot 8. Dus het is wel degelijk niet zomaar dat ze uit die Ronde van Zwitserland stappen. Het is best wel een ding dit, vind ik.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe er vandaag, dat inmiddels als deze podcast uitkomt, weten we dat. Hoe daar verder in het peloton op gereageerd gaat worden. Hoe andere renners van andere ploegen die wel met schouder aan schouder met collega's hebben gefietst, hierop zullen reageren. Want laten we zeggen, ik kan me voorstellen dat er wel wat klamme handjes gaan ontstaan 3 weken voor de Tour.
Absoluut. Het is niet iets wat zomaar overwaait.
Nee. Goed. Dit is iets wat we zullen blijven volgen. En alles daarvan zal te lezen zijn bij ons op de website. Wij gaan er ook achteraan van hoe dit nu precies zit en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat ga je bij ons kunnen lezen. Laten we even hebben over het sportieve gedeelte van de wedstrijd. Als ik nu aan de Ronde van Zwitserland denk, we hebben nu 4 etappes gehad. Wat popt er bij jou op?
Verrassende namen als ritwinnaars, eigenlijk. Maar aan de andere kant ook weer niet.
Leg uit.
Die eerste rit wordt dan gewonnen door Stephen Williams. Heeft hele moeilijke jaren gehad in het beginjaren van de profs. Heel lang met een knieblessure onder meer gezeten. En eigenlijk in het vorig najaar kwam hij er alweer een beetje doorheen. Toen heb ik hem zelfs in een vrij enthousiaste bui genoemd. Ja, goed, het zou best wel eens een outsider kunnen zijn voor de Ronde van Lombardije. Omdat hij toen in die wedstrijden op voorhand het heel goed deed. En die komt nu een beetje tot wasdom. Maar we moeten niet vergeten dat deze Britse klimmer bij zijn laatste jaar als belofte het echt heel erg uitstekend deed voor SAC Racing Academy. En nu dus nog eens altijd na 4 ritten leider is. En daar, nou ja, voor misschien de buitenwacht iets wat verrassend won. Ik vond dat iets minder verrassend. Nou, tweede rit hebben we natuurlijk Andreas Legnesund gezien. Het allergrootste talent wat er aankomt de komende jaren. Dan heb ik hem zelf maar gemaakt.
Van alle stokpaardjes. Ja, heel goed. Ik denk van alle stokpaardjes die je hebt gehad. De renner die het grootst uitgevallen paard is geweest.
Ja, nee. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat er voor hem in zit. Ja. Maar goed, ja.
Ja, dan heb je het over grote rondes.
Exact. Ja. Hij stagneerde toch een beetje. Nou, Team DSM is hier louter voor ritzegers en komen niet voor een klassement. Dus wat dat betreft is deze ronde van Zwitserland al op dag 2 voor hen geslaagd met die ritzegen van Andreas Legnesund. Vorige week heb ik...
Laten we ook even aanstippen de manier waarop, hè?
Ja, nee, ja, zeer sterk.
Met een lange solo.
Met een hele mooie... Ja. Exact. En nou ja, goed, mooi ook dat Bettiol daarna dacht dat hij gewonnen had. Was een... ja, goed, vind
dat
ik
wel zo. Want normaal gesproken zou je... Ja, want normaal gesproken zou je dan vooral hebben over wie is Legnesund, hoe bijzonder is deze ritzegen. Maar zeker na het juichen van Aert in de Dauphiné, waar die daar zo te vroeg was. En nu Bettiol, waar het natuurlijk met name... Nu Bettiol, die daar de show eigenlijk stal. En misschien wel wat van de publieke credits wegnam van Legnesund. Ja, dat is natuurlijk wel altijd een beetje knullig, maar ook wel weer aandoenlijk om dat te zien.
Nou, ik vond het dus, want ik las een tweet van Bas Tietema en daar vond ik best wel een kern van waarheid in zitten. Hij zegt, eigenlijk zou je als sponsor van een wielerploeg, moet je juist blij zijn met een renner die juicht terwijl die niet wint. Want daar krijg je altijd zoveel free publicity mee, misschien nog wel meer dan de winnaar. Ik bedoel, hij haalde er een kop bij van nu.nl, dat er was dan een foto boven dat artikel, boven het ritverslag van Bettiol. En Alberto Bettiol juicht, maar ziet vroege vluchter Andreas Legnesund over het hoofd in de rond. Nee, ja. Nou ja, in ieder geval, Legnesund was het laatste woord. Dat ik dacht van, alright, dan zouden wij op Wielerflits bijvoorbeeld ontzettend veel commentaar op krijgen van onze reaguurders.
Ja, dus natuurlijk, ja, oh, absoluut. En trouwens, intern zouden niet alle redacteuren er ook mee akkoord gaan, want ja, dat... Ben ik dat niet altijd helemaal mee eens, want dat zou dan zielig zijn voor de winnaar die toch echt gewonnen heeft. Maar ja, weet je, Bettiol is dan toch de gevestigde naam ten opzichte van nieuwkomer Legnesund.
Ja, ja, dus en ik vond dat het dus op zich wel een leuk dingetje. Want ja, het is natuurlijk wel zo, een iemand die niet wint, maar wel juicht, ja, ja. Het levert altijd aandacht op. Het vaart nooit zomaar voorbij.
Nee, vooral ook hoe leuk en... Top dat ze dat in beeld namen, met dat helikoptershot waarin
Matteo
Trentin hem nog die hand omhoog proberen te trekken, ja. Die zat even lekker in te wrijven.
Ja, ja, dat is een renner die ik echt heel graag nog een keer zou willen interviewen voor een lange tijd. Gewoon puur een soort een humor interview, want volgens mij kun je met Matteo Trentin echt, als je een avond met Matteo Trentin op stap gaat, volgens mij lach je de bal uit je broek.
Ik denk het ook, ja. Nou, ideetje voor het off-season.
Ja, nou ja, ik ga het eens pitchen bij de grote baas straks. Nou ja, en in die derde rit zagen we, Nico en ik hebben het daar vorige week lang over gehad. Of ik moet zeggen, Nico bracht dat in. Ik zeg, nou ja, naar wie kijk jij het meeste uit in die ronde van Zwitserland? Zeg, ja, toch wel eigenlijk. Hij zegt, ga een beetje gek doen, maar naar Peter Sagan. Want ja, die moet hier eigenlijk zijn tourselectie redden. Wat heel gek is, want we hebben het over een drievoudig wereldkampioen. Een van de beste renners ooit. En ja, goed, die nog niet zeker
en
is.
En van de zeldzame... Ja.
Hele seizoen kwakkelt. Recordhouder groene trui is. Ja, goed, dat zo iemand nog moet knokken voor zijn tourselectie. Oké, natuurlijk, hij heeft een belabberd seizoen gehad. En een paar keer, wat jij denk ik wilt zeggen, zeldzaam geval die meerdere keer door corona is getroffen. Is het dan toch wel heel lekker dat hij toch nog hier een rit pakt en wel laat zien van, jongens, ik ben er. Schrijf me niet zomaar af. Want ik heb zelfs de vraag gesteld vorige week aan Nico van, ja, is deze ronde van Zwitserland misschien niet cruciaal zelfs voor zijn carrière? Want als Peter Sagan in deze vorm die hij dit voorjaar had ook de Tour moet wissen, ja, wat blijft er dan nog over van zijn motivatie om op 32-jarige leeftijd er wat van te maken?
Nee, ja, want als je ook kijkt naar zijn PCS-ranking bijvoorbeeld voor dit jaar. Ja, dat is echt, echt heel slecht voor zijn doen, hè. 262ste. Mm-hmm. Hij is in zijn hele carrière op zijn eerste jaar 2009 na, is hij niet buiten de top 30. Trouwens vorig jaar 35ste. Maar tussen 35 en 262 staat echt nog een gapend gat. Is het seizoen nog niet eens halverwege. Maar ja, daar gaat het op de manier hoe hij nu fietst, gaat hij daar nooit bij in de buurt komen. En dan waren er natuurlijk vorig jaar en het jaar ervoor al wat tegenvallendere jaren. Nee, wat ik ook nog wil zeggen, ik bedoel, hij is de grote kopman. Als de grote kopman binnengehaald bij Total Energy. Zijn eerste jaar bij die ploeg. Franse ploeg die in ieder geval verzekerd is van toerdeelname. Ja, wat me ook nog wel opviel is dat toch een hele atypische voorbereiding. Want eigenlijk vers terug uit de Verenigde Staten, waar hij nog een monstertocht Unbound heeft gefietst.
Ja.
Met Daniel Os.
Ja.
Maar het is ook het belang van het wielrennen. Echt goed dat hij weer zich weer een beetje aan het hervinden is. Al vraag ik me wel af, dat zeker bij mij zoveel spulturig de laatste maanden, van is dit niet een eenmalige opleving? Of hebben we hier, of juichen we te vroeg, hè? Is het een eenmalige opleving? Ja. Of is het iets wat structureel weer gaan zien tijdens de Tour? Want hey, bedenk even, Sagan in goede doen, wat af en toe toch een clown is. Samen met de klasse van Aert en Van der Poel. Ja, het zijn wel alle drie renners die ook allemaal vroeg durven te koersen, die gekke fratsen uithalen. Dat is wel wat je nodig gaat hebben in de Tour de France. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij zich de komende weken gaat manifesteren.
En dan hadden we natuurlijk nog de rit van woensdag met een, ja, voor mij toch wel echt wel heel opvallende zegen van Daryl Impey in een verkapte massasprint. Die gewoon eigenlijk Michael Matthews en Søren Kral Andersen de baas is.
Ja.
Wat Israël overigens wel heel goed kon gebruiken.
Het zijn überhaupt, laten we even gelijk het bruggetje maken naar de promotiedegradatie. Het zijn de laatste weken, of eigenlijk de afgelopen week, wel behoorlijk wat teams in die degradatiezone die belangrijke overwinningen hebben. Want in het lijstje had ik er straks nog op doen. Daar zat Mol van Toe, Danny Vallée Challenge er niet eens tussen. Maar ook weer een ploeg in... Ik zou schudden.
Ja, nee, ik deed wel zo, maar het moest eigenlijk zo zijn. Die het heel goed deed, ja.
Heel goed deed met IF Education, wat daar de nummer 1 en 2 positie pakt. En weer hele berg punten binnensleept. Ga ik gelijk even door aan jou geven, Joeri, want jij hebt weer een nieuwe update geschreven. Vertel eventjes wat nu de stand van zaken is.
Nou ja, de stand van zaken is eigenlijk dat Lotto Soudal de achterstand dat het had. Die begonnen als 20ste aan het huidige seizoen. En de eerste 18 op die lijst zijn zeker van een World Tour licentie. Dus Lotto Soudal dreigde er buiten te vallen. Die staan echt op nog maar 231 punten van die 18e plek. Waar op dit moment Bike Exchange weer staat. Maar daaronderin is het heel spannend. IF Education First, die eigenlijk het hele seizoen al amper punten pakken, stonden op die 18e plek. Nou, die hebben een hele goede week gedraaid in het Criterium du Dauphiné. Waar Esteban Chaves en Ruben Guerrero in de top 10 van het klassement eindigden. Nou, diezelfde twee werden, zoals jij net zei, 1 en 2 in die Mont Ventoux Challenge. Dus ze zullen ook de komende week weer veel punten pakken. Bettiol, die het hier een paar keer een kort resultaat sprint, wat ook puntjes oplevert. Maar ik vind vooral dus wel grappig die... Die vierde rit die Impy won. Want ja, ook Israel Premier Tech hangt daar onderin samen met Movistar. En ook DSM is nog altijd een beetje... moeten die een bang hartje hebben nadat de Giro een beetje mislukt is. Maar als je die uitslag pakt van die sprintrit naar Brunnen, die vierde etappe. 1 Daryl Impy, Israel Premier Tech, staat 19e. 2 Michael Matthews, Bike Exchange, die staan 18e. 3 Søren Kral Andersen, Team DSM, die staan 14e. 4 Alberto Bettiol, IF Education, Easy Post, die staan 17e nu. En daarboven, dan ook nog 6e, Alex Aramburu van Movistar. En die staan 16e. Dus het is mooi om te zien dat die ploegen het ook nu goed doen. Want ook Onzui, Unzue, jeetje, daar brak ik zowat mijn tong. Blablabla, was hij weer. En dat, ja, die zag van de week in één keer de kans bij Cycling News om te zeggen hoe krankzinnig en oneerlijk hij eigenlijk dit systeem vindt. En ik denk ook dat het systeem...
Dan maakt hij zich zorgen.
Ja, nee, dat is zo. Maar die heeft dus bijvoorbeeld aan Valverde gevraagd of hij nog een aantal extra wedstrijden meer wil rijden in zijn afscheidsjaar. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Mont Ventoux Challenge. Ik vermoed ook dat hij naar de Route d'Occitanie gaat. Dat zijn wel... Dat hij dat moet doen, geeft ook aan dat Movistar wel denkt... Shit, we zitten wel in de problemen. Hè? Dat Enric Mas vorige week moet opgeven in het Criterium du Dauphiné, kwam ze ook niet heel lekker uit. Want goed, Mas was wel top 5... in en de Tour en de Vuelta de laatste twee seizoenen. Doet hij dat dit jaar weer, is er niks aan de hand voor Movistar. Maar dat moet nog wel. Terwijl al die andere ploegen, een Lotto Soudal... dat al wekenlang echt een forse stijgende lijn heeft in hun puntenaantal... is dat wel een dingetje wat speelt. En Movistar, maar ook IF Education First... die rijden niet zo heel veel van die kleine wedstrijden. En ja, als je dan niet punten pakt in die grote wedstrijden... en die andere ploegen onder je doen het in de kleintjes wel... vroeg of laat ga je ze tegenkomen. En ja, het kan best wel eens zijn dat we Movistar... in één keer in een aantal Belgische eendagskoersen gaan zien dit najaar... als het moet. En dat is dat maakt toch wel een leuke dynamiek dit seizoen.
Ja. Wat denk je? Hebben die gewoon zitten slapen? Hebben ze zich zeker gewaand?
Nou ja, dat zou kunnen, dat denk ik. Want die hebben een... waar DSM vooral leunt op een heel goed 2020... had Movistar in 2020 een heel slecht jaar. Won het maar 2 keer met Marc Soler. Die won bij 2 keer een ritje, maar dat was het ook. Die moeten echt dat jaar schoonpoetsen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ze toch gedacht hebben... Mas en ook Valverde in het voorjaar moeten ons wel gaan redden... Maar buiten die twee om is het echt armzalig bij Movistar. En denk ik toch dat ze iets te veel hoop hebben gehad. En dat dat nu, dat het nu toch op de breedte van de selectie aankomt. En dat daar niet iedereen thuis geeft. Anderzijds is het ook zo. Ik sprak afgelopen zondag, heb ik lang met Sebastian Langeveld staan praten. Een uitgebreide weergave van dat gesprek volgt nog. In de aanloop naar het NK tijdrijden. Maar die zegt ook die vond het een moeilijk onderwerp om over te praten. Zeg, want ja, ik vind het niet zoveel met wielrennen te maken hebben. Je koerst om te winnen, maar tegenwoordig koers je om punten te pakken. En daarmee verliest voor mij wielrennen wel een beetje de essentie van het verhaal, van de koersbeleving. En hij zegt, wij gaan tot en met de Tour de France ons oorspronkelijke programma afwerken. Geen gekke dingen doen. Daarna maken we de balans op. En als het nodig is, zullen we daarna ons programma omgooien. Lotto Soudal is dat al een tijdje aan het doen. Bike Exchange in Israël, Premier Tech ook. Die zijn nu in één keer ook allemaal wat kleinere wedstrijden gaan rijden in bijvoorbeeld België. Iedereen lijkt nu wel wakker geschud te worden. Terwijl bijvoorbeeld Israël Premier Tech, maar ook bij monden van Matthew White's Bike Exchange voor de Giro, eigenlijk er nog niks van wilde weten, omdat het seizoen zo lang is. Maar ja, sindsdien is er gewoon nog niet heel veel veranderd. Dus ik denk wel dat er een aantal ploegen... misschien onderschat hebben hoe dit systeem werkt.
En dan rijdt natuurlijk met name in augustus en september... heb je veel van die Belgische eendagskoersen. Voor die organisatoren is dit natuurlijk wel mooi... want dat is normaal een beetje bedelen om wildtourploegen aan de start. En er is ook een druk wildtourprogramma op dat moment. Maar op deze manier ga je toch wel wat meer van die ploegen aan de start kunnen krijgen...
Ja, en ik ben ook heel benieuwd bijvoorbeeld zo'n Tour of Guangxi. Dat is natuurlijk in China en ver weg. En China is natuurlijk altijd nu nog altijd een heet hangijzer, omdat corona daar natuurlijk vandaan komt. Weet ik niet of iedereen wel heel happig is om naar China af te reizen. Is natuurlijk de laatste World Tour rittenkoers van het seizoen. Maar is wel een van de hoogst geclasseerde World Tour rittenkoersen waar nog heel veel punten te verdienen zijn. Dus het kan best wel zo zijn... dat er nog heel veel goede renners die kant straks verplicht op moeten van hun ploeg... om het vege lijf te redden. Wat ik zeg...
Dan heb je over de wedstrijd ver in oktober.
Exact. En ik hoorde zelfs, daar had Sebas ook het nog over. Hij zegt, we kijken na de Tour hoe de vork in de steel zit... en daarna wordt het gewoon doorkoersen tot wanneer het maar kan. Volgens mij kan dat tot november, zei hij. Het zou best wel eens kunnen dat het dus... die kant op gaat straks. Dat we echt nog, nou ja, dat wij misschien half oktober na de ronde van Lombardije denken van, nou, we kunnen wel eens een weekje op vakantie. Maar dat het echt nog tot begin november spannend kan worden.
Dat wordt werkvakantie naar China.
Nou ja, goed. Ik zal het eens opperen thuis, maar ik weet niet of ze daar net zo happig op zijn als de renners straks. Nou.
Als ik zie hoe lastig het tourschema rondkrijgen is, dan zou ik nu alvast thuis die aanvraag indienen, jullie.
Ja, ja. Laten we het doen.
Tot slot eventjes over deze promotiedegradatie. Eigenlijk des te opvallender dat er in de Sterre de Lem relatief weinig, of ZRM Tour, relatief weinig degradatieploeg aan de start stonden.
Klopt. Eigenlijk was de enige een beetje die daar aan de start stonden, die zich een beetje heel misschien moeten zorgen maken, Team DSM. Dat er onder meer met Degenkolb, Niels Eekhoff en onze Australische tattoo boy Sam Welsford aan de start stonden. Ja. Maar die er eigenlijk gewoon heel weinig van gebakken hebben. Eekhoff werd onder meer van zijn fiets gereden door Jan-Willem van Schip en moest opgeven. Maar Welsford hebben we in die sprints eigenlijk niet gezien. Degenkolb al helemaal niet. Maar alle andere ploegen ontbraken. En als je toch ziet dat Kooi, die wint dan 3 ritten, wordt 2 keer tweede, pakt alle klassementen, die pakt gewoon 300 UCI-punten. Had bijvoorbeeld een Arnaud de Lee hier gestart, die natuurlijk de sprintsensatie van dit jaar is voor Lotto Soudal. Oké, die rijdt wel nog een paar eendagskoersen afgelopen weekend, maar pakt die bijvoorbeeld ook 250 punten, dan had Lotto Soudal nu niet 19e gestaan, maar op de veilige 18e plek. En zo zijn er nog wel meer teams. Hè? Bike Exchange, Israel Premier Tech hadden er allemaal voor kunnen kiezen om hier renners af te vaardigen om ja, toch maar relatief makkelijk punten op te pakken in deze 2-punt pro-koers, wat toch ja, qua rittenkoers het niveau onder de World Tour is. Dus gemiste kans.
Ja, en ook als je kijkt naar het ritschema, heel veel sprintritten. De traditionele rit uit het verleden naar de Stuurdam van La Gilep zit er al een tijdje niet meer in. Dus nee. Het is echt een sprinterskoers geworden. Was het ook niet eens super sterk gestoffeerd qua sprinters. Dus heb jij een echte rappe man, ja, top 3 krijgt punten in in een rit, dan had je hier behoorlijk wat punten kunnen oogsten.
Voor een niet-solo of een Caden Groves, Arnaud de Lee, ik noem hem net al. Misschien zelfs een Magnus Kort. Groenewegen, exact. Ja, dit was gewoon, het is echt een gemiste kans. Want die hadden hier echt een bijna gratis punten op kunnen halen.
Ja. Overigens ook wel opvallend, hè, want ZLM Tour is altijd een voorbereidingskoers voor de sprinters geweest. Ja. Werd zelf neergezet als generale repetitie. Ja. Zijn nu een week naar voren geplaatst. Ja, het lijkt dus dubbel met Dauphiné. Lijkt me niet de beste plek voor deze wedstrijd.
Nee, en als je ziet, hè, Groenewegen die wel start in het criterium du Dauphiné om nog wat extra hardheid op te doen. Heb ik het met Nico vorige week ook lang over gehad. Is dat wel zo verstandig? Want ja, goed, als sprinter moet je toch vooral met je sprinttrein in de weer zijn. Ja, daarvoor was de ZLM Tour een prima koers geweest. En zeker als je aanvoert dat daar voor de winnaar gewoon voor het eindklassement gewoon 200 punten te rapen zijn. Maar ook met de ritzegers en Leidenstrui, die je als sprinter daar gewoon, ja, die ligt gewoon voor het oprapen. En ja, ik vind dat toch wel een gemiste kans voor een aantal ploegen. Ik weet wel dat ze niet alles kunnen rijden, maar hier hadden ze misschien toch iets beter naar moeten kijken.
Ja, ja, nou goed. En die positie op de kalender. Ik weet niet precies wat de exacte reden is voor ZLM Tour om die week vroeger te gaan zitten.
Nee, durf ik ook niet.
Deze week zit je dan tegenover de, nou, natuurlijk ook de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië, wat dankzij Pogacar ook best wel steeds betere ploegen aan het start krijgt. Maar wat het deelnemersveld helemaal minder is.
Neem nu bijvoorbeeld inderdaad Slovenië of de Baloise Belgium Tour. Die zijn van hetzelfde niveau als de ZLM Tour. Ja. Er zijn net zoveel punten te verdienen. In de Tour of Slovenië, daar staat inderdaad Pogacar aan de start. Maar qua sprintersveld in de Baloise Belgium Tour, nu zullen die het eindklassement ook nog eens niet winnen. Maar daar staan Jacobsen en Ewan aan de start. Ja, wordt het voor een sprinter al heel lastig. Terwijl, wat ik net zei, niet solo of wat dan ook, of Groves of Groenewegen, ga naar de ZLM Tour. En nogmaals, daar lagen de punten echt voor het oprapen. Dus echt een gemiste kans.
Ja, want ik heb hier nu de kalender voor me. Die reden is eigenlijk niet zo heel gek. Want als je ziet, deze week heb je dus al twee een wiltuwedstrijd, twee pro-wedstrijden. En je hebt met name vorige week die Zwitserse wedstrijd GP de Canton Argot hebt, dwars door het Hageland. En dan nog eens een Elfstedenronde op zondag. Dat zijn drie 1.1 koersen. Oh, en zelfs dwars door het Hageland is 1. Pro. Waarmee je concurreert. Waarbij je dus in die eendaagse wedstrijden meer punten kunt verdienen dan in het rondje. Ja. Dus ja, dwars door het Hageland en de Elfstedenronde zijn prima te combineren. Kun je meer punten pakken dan vijf dagen op rij in Nederland koersen. Ja.
Het zal ook wel iets te maken hebben met de Ballerhouse Belgium Tour, die normaal voorheen altijd in mei was natuurlijk. Ja. En die zitten eigenlijk nu in de week van de ZLM Tour.
Ja. 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 En dan hebben we dus nog de Route d'Occitanie die vandaag donderdag ook nog eens begint. Dus ja, het is ook lastig voor die koersorganisatoren om een plekje te vinden waar, waar je goed tot je recht komt. Want het is gewoon ontzettend druk op de kalender. Criterium du Dauphiné. Nou, je hebt daar vorige week uitgebreid met Nico over gehad. Wat is jou er meest van bijgebleven?
Dat Jonas Vingegaard de sterkste renner van Jumbo-Visma is op dit moment. En niet Primoz Roglic. En dat hij net wel de eindzege pakt, dat zal Jumbo-Visma niet slecht uitkomen. Want wie die koers niet gezien heeft, die zal denken, Roglic wint, geeft de laatste rit cadeau aan Vingegaard. Topfavoriet voor de Tour. Als Pogacar het iets minder doet deze week in Slovenië, nou heeft het daar niet alle schijn van. Maar wie goed heeft opgelet, die weet wel beter.
Ja, ja, ik kwam op de zaterdag terug van vakantie. Dus ik heb op de zondag weer de rit gewoon kunnen kijken. De week daarvoor doe ik trouwens ook wel. Tegenwoordig super fijn hoe je via YouTube iedere avond samenvattingen kunt kijken van de wedstrijd. Dus het was ideaal. Normaal gesproken ben ik niet zo fan van samenvattingen. Maar nu kon het eventjes niet anders. Dus heb ik prima de hele wedstrijd terug kunnen kijken. Vooral de Britse Eurosport YouTube channel is echt een aanrader om te volgen. Want dan mis je niets. En daar houden we van. Maar die slotrit, prachtige rit. Ik vind het mooi aan die Dauphiné. Het zijn altijd lekkere, korte, vurige etappes.
Ja.
Wat je zegt, twee dingen. Vingegaard, hoe die ook aan het omkijken was. En steeds Pogacar, Roglic. Ik zat te denken, zit daar psychische oorlogsvoering alvast in? Even onderling even kijken van, hey, lukt het allemaal? Hou je me nog bij? Ja. Maar vooral ook het voorwerk van Kruiswijk.
Ja.
We hadden de twee, drie weken geleden, ook nog eens intern, en ik las het ook op social media, dat er toch wel twijfels waren van, Kruiswijk, is dat nog wel... misschien wel boeken dicht, die komt niet meer... op zijn oude niveau. Maar ja, die Dauphiné laat toch even zien dat het echt nog te vroeg is om hem af te schrijven.
Ja, ja, zeker. Ja, goed, weet je.
En dat was eigenlijk al te zien in Romandie, hè? Dat moeten we ook eens zeggen. Ja, Romandie wordt hij al zevende.
Ja, nee, klopt. En die lijn het enige wat wel zo is,
kijk, hij wel echt heel knap door naar Dauphiné.
Ja, het enige wat wel zo is, kijk, en die rol is ook wat veranderd voor Kruiswijk. Hij werd natuurlijk derde in de Tour van 2019... Dat tijdperk ligt wel achter ons. Alleen dat hij nog altijd bijzonder bruikbaar is in een ploeg als Jumbo-Visma, waar ze met Roglic en Vingegaard, of Vingegaard moeten we zeggen, nog twee kandidaten voor eindwinst hebben, is hij natuurlijk wel een fantastische meesterknecht die je heel goed kunt gebruiken. En ze staan in ieder geval op punt. En ze gebruikt deze Dauphiné en ook de Ronde van Zwitserland niet als meetmoment. Maar als wij dat dan wel eventjes doen, dan kunnen we wel zeggen dat ze goed op weg zijn als ze pas in die derde tourweek hun topvorm moeten hebben.
Absoluut. Ja, en hij heeft ook gezegd van ik wil gewoon een keertje de Tour de France winnen. Ook gewoon met de ploeg, dus gewoon mee. En dat hij daar echt de rode loper tot bijna de voordeur uitrolde voor zijn twee teamgenoten. Ja. Dat is mooi om te zien. Ja, en om nog even terug te keren op dat hele drukke programma. Het heeft wel als, ik vind het een nadeel, dat je er niet meer zoveel waarde aan kunt ontlenen aan die klassementen. Voorheen was het of je deed Ronde van Zwitserland of Dauphiné ter voorbereiding op de Tour de France. En een goed klassement was eigenlijk al een grote weerspiegeling van wat je een paar weken later in de Tour zou zien. Dat is door die versnippering en ook de andere trainingsmethodes wel een beetje verdwenen, want Ronde van Zwit, of Dauphiné, was niet super bezet klassementrenners.
Nee.
Zwitserland, al iets meer, maar ook niet van een aantal jaar geleden. Nou, dan heb je een Pogacar die rijdt in Slovenië. Ja, daar kan die met één been. zou hij die wedstrijd nog moeten kunnen winnen.
Ja.
Als je ziet wat daar voor teams verder aan de start staan.
Ja.
En dan heb je de versnippering van de ZLM en al die eendaagse koersen. Nou, daar ga je normaal gesproken geen klassementsrennen vinden.
Nee.
Ja, ik denk dat uiteindelijk dat de meeste winnaars op dit moment op bergen leven.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel even een kleine disclaimer.
Ja, nee, inderdaad. Want als je toch ook ziet naar bijvoorbeeld dat eindklassement van het Criterium du Dauphiné. Roglic wint dan, Vingegaard wordt tweede, Ben O'Connor derde. Die was natuurlijk vorig jaar vierde in de Tour en is ook dit jaar bevestigt hij wel dat hij dat ook nog een keer zou kunnen. Nou, vierde dan Caruso, was tweede in de Giro van vorig jaar. Vijfde is Heek, stond ook op het podium in de Vuelta vorig jaar. Maar die drie namen zie ik dan toch niet echt als podiumkandidaten voor de Tour de France. En ook het verschil waarmee die nu achterop rijden. Ja, ik kan me moeilijk indenken dat ze die achterstand die ze nu hebben op Jumbo-Visma, wat pretendeert ook nog niet in topvorm te zijn, dat ze dat gaan inhalen in de komende weken. Dus ja, goed, we moeten ook wel een beetje zijn. Oké, het was indrukwekkend wat Jumbo-Visma liet zien. Maar het was ook nog niet zo dat ze hier tegen de topfavorieten reden, waaronder een Pogacar of als hij fit is Bernal. Het is ook niet zo dat het tegen Jannetje en Mieke was, zoals Nico dat zo mooi zegt. Maar dat is wel een stukje duiding en een stukje context wat nodig is om mee te geven.
Of trappen wij hierin precies het zand in de ogen strooien van Roglic? Of dat hij zich toch niet super sterke indruk achterlaten om te denken van het zal wel Vingegaard worden om straks in die Tour in één keer poef, weg.
Het zou heel goed
te
kunnen.
Springen bij Pogacar.
Het zou heel goed kunnen. Kijk, laten we wel zijn, als ze allebei in topvorm zijn en je kunt spelen tussen en Roglic en Vingegaard tegen Pogacar, ja, wie gaat Pogacar halen? Kijk, als hij de sterkste is, is hij de sterkste. Dan is er niks tegen te beginnen. Maar Vingegaard heeft vorig jaar laten zien op de Mont Ventoux dat hij in staat is om de Sloveen te lossen bergop. Ja, en als Roglic dan kan blijven zitten, dan hebben ze het zitten. Maar dat moet natuurlijk eerst nog wel gebeuren. En ja, goed, we zien het maar weer aan de Ronde van Zwitserland vandaag. Er hoeft maar één coronageval te zijn en je bent alweer de pisang. Dus ja, dat wordt toch wel heel interessant. Maar als we nu zeggen hoe het er nu voor staat, heb ik gezien dat Vingegaard beter is dan Roglic.
Die is genoteerd. Volgende week gaan we er ongetwijfeld op terugkeren. Tot slot nog eventjes een eerste vooruitblik op het NK. Dat is volgende week vrijdag opnieuw op de Vanberg. Opnieuw heel wat toppers die er niet zullen zijn. Geen Van der Poel, geen Van Baarle. Nou ja, jij kan het lijstje nog verder aanvullen.
Ja, nou ja, Geesing, Kruiswijk, Kelderman, Poels.
Heel DSM bijna. Op één
heel DSM die inderdaad bijna afwezig is. Eekhoff er niet bij, Danny van Poppel niet. Toch wel, vind ik wel een gedevalueerd deelnemersveld. Aan de andere kant is bijvoorbeeld iemand als Bauke Mollema er wel bij, die voor het eerst sinds 9 jaar weer het NK op de weg rijdt. En voor de rest is het dan vooral mannen als Taco van der Hoorn, als Ramon Sinkeldam en Nicky Terpstra. En misschien wel een good old Sebastian Langeveld. Of in één keer een toptalent als Marijn van den Berg die opstaat, die het zullen moeten opnemen tegen het blok van liefst 15 renners van Jumbo-Visma. Natuurlijk, er zijn ook een aantal continental teams. Beat, A-Blok, Allink, Volkers Wessels, dat met een groot aantal renners aan de start staat. Alleen die kunnen normaal gesproken niet opboksen tegen het blok van Jumbo-Visma, dat wel zal moeten koersen. Want ook Jakobsen en Groenewegen doen mee. En om dat ook maar meteen uit de wereld te helpen, de ronde op de Vanberg is niet te vergelijken met de laatste 2 jaar. Want ze gaan nu rijden op het oorspronkelijke parcours, wat eigenlijk uitgetekend was voor 2020. Betekent starten in Westerbork. Dan in een lus van zo'n kleine 15 kilometer gaan ze naar het terrein van de Vanberg. En waar ze daar voorheen een rondje van 7,3 kilometer reden, is dat rondje nu 14 kilometer lang. Gaat buiten het terrein om, over ook bredere wegen. Waardoor het niet meer zo smal en technisch is. En dus ook de opeenvolging van de Vanberg een stuk minder belastend is. Want ja, goed, ze rijden hem nu een stuk minder vaak op, omdat het rondje groter is, waardoor er dus ook meer rustmomenten zijn. Waardoor het voor Jumbo-Visma ook iets moeilijker te controleren gaat zijn. En het feit dat Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen aan de start staan, betekent ook dat je het niet op een sprint kunt aanlaten komen. Ondanks dat de aankomst nog steeds op de Vanberg ligt. En let op, wel op de tweede klim. En niet meer op de kasseienklim waar hij de laatste 2 jaar lag. Dus je moet eerst die kasseienklim om. Daarna volgt een korte afdaling. En daarna nog een korte, ja, eigenlijk krachtsexplosie naar de top van die tweede klim. Maar het betekent dus wel dat je je eerste sprint op die eerste keer Vanberg moet rijden. Dus ja, we krijgen gewoon een heel andere koers te zien. En Jumbo-Visma heeft echt een lastig kawaai om dat tot een goed einde te brengen.
Ja, dat is natuurlijk wel iets wat ze ieder jaar hebben. Ze zijn nu al jarenlang de topploeg en in afwezigheid van DSM vaak de ploeg die het moet doen. Ik denk dat na Jumbo-Visma is alle renners van Team Zeg zo'n beetje Team 2 op het NK.
Ja.
En dat zal dit jaar... Ja, al vind ik wel, je ziet wie werd er vorig jaar tweede?
Sjoerd Baks.
Dat was wel van Metek.
Ja.
Dus die zijn natuurlijk wel wat sterker aan het worden. Ook een aantal rappe mannen. Een van jouw andere stokpaardjes zit daartussen. Die ik
denk dat je doet op Matthijs de Vries.
Helemaal waar.
Ja. Hij zou hem wel goed kunnen gebruiken als in een goed resultaat. Want die is zonder gekheid al het hele jaar heel straf bezig. Bijna al zijn koersen, of in ieder geval al zijn koersen, als je eindklassementen en eendagsklassiekers bij elkaar optelt, in de top 20. Heeft al heel veel, volgens mij al 13 of 14 keer top 5 gerealiseerd. Maar wint niet. Ik zal niet zeggen dat hij het NK wint. Maar goed, het hielp Sjoerd Baks vorig jaar die tweede plek ook aan een profcontract. Wie weet wat dat voor de Vries kan betekenen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een Elmar Reinders die een thuiswedstrijd rijdt. Dit jaar ook absoluut de stenen uit de straat rijdt. Gaat de komende 2 jaar voor Bike Exchange rijden in de World Tour.
Ik wil zeggen, hij is het bewijs dat het wel kan. Hij is 30, dat het nog kan op een latere leeftijd World Tour prof te worden.
Ja, dus goed, dat zijn wel mannen die ze misschien bij de topploegen Toch iets sneller zullen laten rijden als de Nicky Terpstra's, Ramon Sinkeldams of de broertjes van den Berg en Julius van den Berg. Als we toch kijken naar Jumbo tegen de rest. Om maar te zwijgen over Taco van der Hoorn, die natuurlijk nul ruimte gaat krijgen van die ploeg. Dus ja, het kan best wel zijn dat we een heel raar NK met een heel verrassende winnaar krijgen volgende week vrijdag. Ja, vrijdag dus.
Dat vind ik juist een van de allerleukste wedstrijden, juist om die reden, dat het altijd gek koersverloop is.
Ja, en wat ik alleen niet hoop, dat we een scenario krijgen zoals in 2015 in Emmen.
Ja.
Waar dus een renner van Jumbo-Visma, volgens mij was het destijds Bert-Jan Lindeman, die in de kopgroep zat, samen met de renner van Roompot, de twee grootste ploegen op dat moment, en dat het peloton zei, ga ze maar halen. En dat ze op een gegeven moment 15 minuten achterstand hadden, bijna gedubbeld werden en dus uit koers moesten. En dat Sebastian Langeveld op een gegeven moment met Dylan van Baarle heeft gezegd, Oké, wij gaan wel rijden als niemand het doet. En ja, toen gelukkig in die laatste ronde toch nog alles samenkwam. En Nicky Terpstra daar in één keer de beste sprinter van Nederland bleek te zijn. En nog die titel pakte.
Ja. Ja, kun je dit rondje nodig? Want ik bedoel, Emmen was echt biljartvlak.
Ja.
En dat is misschien nog wel het voordeel. Maar daardoor moet je ze ook weer niet te ver laten lopen. Want dan is ook gauw gebeurd. Dat Vanberg wel gewoon super zwaar is. Ik bedoel, afgelopen jaar. Het is minder lastig dan vorig jaar. Maar als je ziet, vorig jaar, ik zie hier 43 man maar gefinished.
Ja.
En nummer 8 was al op 1,5 minuut. Dus ja. Dat was gewoon een super zware dag.
Klopt. Alleen nu is het rondje dus gebruiksvriendelijker. Het is tussen aanhalingstekens makkelijker. Wat dus ook betekent dat meer renners kunnen winnen.
Meer mensen. Nee, precies. En dat maakt het juist voor de kijker alleen maar mooier.
Ja. Daarom.
Dus daarover komende week meer. Ja. Deelnemerslijst houden wij al bij. Zowel voor het NK wegrennen als het NK tijdrijden. Je hebt er al mails over gekregen dat bij de KNWU wat lang op zich laat wachten. Dus ja, je kunt alvast even pieken.
Ik heb net nog gekeken, het is nu donderdag. Het is 6 dagen tot het NK tijdrijden en er zijn nog geen startlijsten bekend. Dus, goed. Ik heb
doe jij mee?
Wat zeg je?
Nee, ik zeg, dus als je meedoet, ben je prof en luister jij. Ja, jij dacht dat je ging meedoen.
Ja, ik denk, hallo.
Had ik ook wel eens willen zien.
Ja, nou ja, goed. Als je dus had willen lachen, dan had dat zeker gekund. Want ik denk dat ik al een jaar niet op mijn racefiets heb gezeten. Zo slecht is het met mijn gezin.
Nou ja, je gaat er wel heel veel YouTube-subscribers mee kunnen winnen als je gaat vastleggen hoe je prof kunt worden.
Ja.
Maar goed, ben je prof of in iets zonder karakter, doe je mee. Stuur Juri even een mailtje of tweet ons of via Instagram. Dan zetten we je op de deelnemerslijst erbij. NK mannen, NK tijdrijden mannen, die staan al erop. Voorbeschouwingen volgen ook deze week. En ja, kortom, je hoeft niets te missen. Maar wij zijn er volgende week ook nog. En dan hoor je de laatste stand van zaken over dat NK wielrennen. Juri, we zijn er doorheen. We hebben ongeveer de helft van wat we wilden bespreken besproken. Nou, die andere helft bewaren we voor een volgende keer. Want ja, die Tour die komt steeds dichterbij. Ik wil in ieder geval danken voor het luisteren. En graag tot volgende week bij een nieuwe Wielerflits podcast. Door de aflaste plek, dan staat dat morgen in Wielerflits.